Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. En wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 25. Wij deze avond belijdenis met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in antwoord erop zingen we van Psalm 119 het 29ste vers. De Heere is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Vervolgens wordt u gelezen uit Deuteronomium 18 en daarvan de versen 15 tot en met 18. En vervolgens uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 4... de versen 16 tot en met 26. Dus de schriftlezing is uit Deuteronomium 18, vers 15 tot en met 18. Johannes 4, vers 16 tot en met 26. Na de geloofsbelijdenis en Psalm 119, het 29ste vers.
En ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zitten er ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dus genoemd Deuteronomium 18, de verzen 15 tot en met 18. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heere uw God verwekken, naar hem zult gij horen. Naar alles wat gij van de Heere uw God aan hoor hebt de dagen der verzameling geëist hebt, zeggende, ik zal niet voortvaren te horen de stem des Heere mijn Gods, en ditzelfde grote vuur zal ik niet meer zien, dat ik niet sterve. Toen zeide de Heere tot mij, het is goed wat zij gesproken hebben. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. Vervolgens Johannes 4, de verzen 16 tot en met 26. En Jezus zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. En de vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zeide tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. En de vrouw zeide tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden, en gij lieden zegt, dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En Jezus zeide tot haar, vrouw, geloof mij, de ure komt, wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid, want de Vader zoekt ook de zulke die hem al zo aanbidden. God is een geest, en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. En de vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. En Jezus zeide tot haar, ik ben het die met u spreek. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze avond stilstaan bij Johannes 4, het 25e en 26e vers. En de tekst voor de Bijbellezing luidt, de vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zou gekomen zijn, zo zou hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar, ik ben het die met u spreek. Tot zover. Bidden we de Heere eerst om zijn onmisbare zegen. Heere, zou u willen geven dat wonder vanavond ook onder ons gebeuren mag. Dat u zichzelf aan een zondaar bekend wil maken. Dat u zichzelf aan een zondaar of zondares wilt ontdekken. Zoals u dat deed in het leven van de Samaritaanse vrouw. Heere, u kent degene die met een verlangen daarnaar naar uw huis zijn opgekomen. Of die in deze ogenblikken met het gebed daarom in het hart met ons meeluisteren. Zou u willen betonen dat u ook vanavond nog door Rotterdam-Kralingen moet gaan. En dat u zichzelf nog bekend wilt maken. Heren, wij hebben dat ten eenenmale verbeurd en verzondigd. En geeft u dat ons hart daaronder verbroken zal zijn. Dat we dat niet koud en onbewogen zullen zeggen. Maar dat we dat mogen zeggen in erkenning van onze zonde en van ons gebrek. En ook in bedroefdheid van het hart over wie wij tegenover u geweest zijn. En als die erkenning en dat gebrek er niet is, Heere, zou u dan dat nog willen werken? Want ook dat hebt u gedaan in het leven van de Samaritaanse. Van het begin tot het einde was alles uw werk en daarom is er hoop voor de meest verstokte en meest verblinde en meest verharde zondaar of zondares onder ons vanavond. Niet om iets wat van ons of in ons is, maar omdat u het verlorene nog wil zoeken. En heren, daar vragen we u ootmoedig om. U hebt dat in Samaria destijds gedaan, opdat uw naam verheerlijkt zou worden. Opdat de werken van uw Vader uitgevoerd zouden worden. En we vragen van u, zou u het met hetzelfde doel ook onder ons nog willen doen? Heren, daar waar geen plaats voor u is in ons hart, zou u zelf plaats willen maken. Zou u ons ook willen laten beseffen, jonger of ouder. Maar doe het ons weten, Heere, dat het nodig is om u te mogen zien met ogen van het geloof. Dat het zo nodig is dat u zichzelf aan een zondaar bekend maakt. Heere, geeft u ook dat duidelijk mag worden wat dat nu betekent. Een openbaring van u, een ontdekking van u. Het zou kunnen zijn dat er jongeren of ouderen in de kerk zijn die zeggen, moeilijke woorden, waarom zijn die woorden nodig? Maar geeft u dat duidelijk mag worden, wat deze zaken inhouden. En degene in wier hart en in wier leven u zo gewerkt hebt en zo doorgewerkt hebt, dat ze hier door genade geen onbekende van zijn. Dat ze tot hun zaligheid iets hebben mogen zien van die dierbare Heer Jezus Christus. En toen ze er iets van zagen door uw genade, toen hebben ze alles in hem gezien. toen was vol, vol. Maar Heere, u weet ook hoe donker het na ontvangen genade weer worden kan. En wat moeten degenen die uw opzoekende liefde en genade hebben ondervonden en hebben ontvangen in hun leven, zich ook vanavond, als ze op hun plaats zijn, ervan beschuldigen dat dat niet uw schuld is, maar onze schuld. En nu vragen we van u of u nochtans terug zou willen komen op uw eigen werk. En of u uw woord opnieuw zou willen openen en krachtig zou willen toepassen aan harten. En of u zou willen geven dat diegenen die de koning hebben gezien in zijn schoonheid opnieuw iets van hem geopenbaard mogen krijgen. Want in hem is toch het leven. En buiten hem is de dood en de duisternis. O Heere, schenkt u het. Wilt u ons allen helpen deze avond? U weet hoe we hier gekomen zijn. Misschien hebben we ons wel losgerukt uit de dagelijkse beslommeringen, de werkzaamheden die we te doen hebben. Misschien zijn de zorgen over onze gezondheid of over ons gezin, over onze kinderen, over ons werk wel meegegaan over de drempel van dit kerkgebouw heen. Heren, mogen ze een ogenblik van ons afgenomen worden door uw goedheid. Zou u willen geven dat we ongestoord mogen luisteren? Geeft u uw zegen aan de organist, de koster? Heren, gedenk ook degene die uw woord deze avond bedienen mag. Vanuit zichzelf kan hij niets. Alleen wanneer u overkomt en wanneer u bedient vanuit uw hemels heiligdom. En Heren, ook dat is zo verzondigd. En daarom, we bidden van u, schenkt u genade en geeft u toch wat nodig is om vanavond een Bijbellezing te ontvangen die tot uw eer mag zijn en tot onze troost en tot onze zaligheid. We bidden u voor de stad waarin we wonen. Heren, ontfermt u zich over de velen die niet weten wat een woord van u is. Die niet weten wie u bent. Die niet weten wie ze zelf zijn. Die niet weten wie Christus is. Die dat ook uitwendig niet weten. Heren, wilt u hen nog brengen onder de genademiddelen? En geeft u dat wij mogen beseffen wat voor een voorrecht het is dat u ons er brengt. Gedenk ook allen, heren, die gebonden zitten in de zonde van de Samaritaanse vrouw, in welke vorm dan ook. Zou u als die machtige heren banden willen verbreken, zonde tot schuld willen maken en schuld tot smart willen maken en willen geven dat zondaren hun zonde mogen belijden voor uw aangezicht en dat er een hartelijke breuk mag komen met de zonde, dat het hart verbroken en verootmoedigd mag worden. En dat u, o Heer Jezus, in uw reinigende kracht en vergeving gezocht en benodigd mag worden. En op uw tijd ook gevonden mag worden. Mag dat ook gebeuren in het leven van jongeren en heren. U weet ook van degene die naar u zoeken. Zou u het willen vervullen in hun jonge leven? Als er zouden zijn vanavond wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. We smeken het van u, niet om iets uit ons, maar om Christus wil alleen. Amen. Psalm 42, het eerste en het vijfde vers willen wij gaan zingen. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. 1 en 5 van Psalm 42. Er is één collecte bestemd voor de eredienst. Psalm 36 en daarvan het eerste gedeelte van vers 3 en het tweede gedeelte van vers 2 willen we zingen na de Bijbellezing. Vers 3a, bij u Heere is de levensbron, uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Wees die u kennen mild en goed, en toon de oprechten van gemoed uw recht, waar ze op vertrouwen. En dan vers 2b, hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid, hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Onder degenen, gemeente, die in de loop der eeuwen het evangelie hebben gepreekt, zijn niet als de minsten, als ik het zo zeggen mag, de gebroeders Erskine, Erskine. Twee broers die in hun eigen tijd het evangelie in alle ruimte hebben laten klinken. Zo ruim dat ze heel soms, maar naar mijn mening ten onrechte, wel voor verdacht werden gehouden. Maar ze hebben het evangelie zo dicht mogelijk aan de harten van hun hoorders willen brengen, altijd weer. En een van die twee broers is het die een leerrede heeft geschreven over de Samaritaanse vrouw. Bijbelgedeelte waar we met de hulp van de Heere al verschillende keren bij hebben stilgestaan. En aan het begin van die leerrede schrijft Erskine dan dat als het gaat over de manier waarop de Heer Jezus zich bekend maakt, of zoals hij het zegt, zich ontdekt aan deze vrouw, iets ligt dat kenmerkend is voor iedere zaligmakende ontdekking van Christus. Dat zijn moeilijke woorden misschien. Wat bedoelt Erskine daarmee? Wel, we hebben eigenlijk al gezien dat de Samaritaanse vrouw al die tijd dat ze in gesprek is geweest met de Heer Jezus nog geen echt besef heeft van wie het nu eigenlijk is die tot haar spreekt. Zeker, hij is in haar achting wel gestegen. Eerst zag ze hem als een eenvoudige Joodse reiziger, meer niet. Maar vervolgens heeft ze hem erkend als een profeet, maar dat hij de Heer Jezus Christus is, dat ziet ze niet. Dat was toen zo. En bedoelt Erskine in zijn leerrede nu op een bepaalde manier nog. Hoe dan? Want ik kan me voorstellen dat vanavond iemand zegt, wij hebben allemaal van de Heer Jezus gehoord. Wij weten dat Hij het is die met deze Samaritaanse vrouw spreekt. Wij weten dat Hij het is die naar deze wereld gezonden is door zijn Vader. Dat Hij het is die aan het kruis gestorven is. Dat Hij het is die in het evangelie gepredikt wordt. En toch, gemeente, zijn onze ogen van nature gesloten voor Hem. Moet Hij voor onze ziel en voor de ogen van onze ziel, als ik dat woord van Erskine gebruiken mag, ontdekt worden? U zou het ook anders kunnen zeggen. Moeten onze ogen ontdekt worden? Zodat we Hem werkelijk met ogen van het geloof mogen zien. Want in één blik van het geloof op een Heer Jezus Christus die ontdekt is aan het hart van een jongen of van een meisje, van een man of van een vrouw, één blik en uw ziel zal leven. We gaan vanavond met Gods hulp nadenken over de manier waarop de Heer Jezus zich aan de Samaritaanse vrouw bekend maakt. We beschrijven bij de woorden van onze tekst Christus in zijn alles overtreffende liefde. Christus in zijn alles overtreffende liefde. Drie gedachten. Allereerst, wanneer hij zich bekend maakt. Wanneer is dat? Waarom heeft de Heer Jezus dat ook niet direct gedaan toen hij die vrouw aansprak? Waarom niet in vers 7, maar pas in vers 26? Wanneer? Vervolgens, hoe hij zich bekend maakt. Dat zou de vraag kunnen zijn van iemand vanavond hier in de kerk. Hoe zal hij zich bekend maken aan mijn hart? En tenslotte, waarom hij zich bekend maakt? En daar leggen we dan ook de vraag naast. Zou hij zich bekend willen maken aan u? Aan jou? Dus wanneer, hoe en waarom Christus zich bekend maakt? Wij hebben verschillende keren stilgestaan bij deze bekende geschiedenisgemeente. En het is u, denk ik, allemaal bekend, de Heer Jezus is op de vlucht. Vanuit het zuiden, Jeruzalem, waar de schriftgeleerden en de fariseeën zoveel vijandschap ten toon hebben gespreid, dat de Heer Jezus, omdat zijn uren om te sterven nog niet gekomen was, de wijk heeft genomen vanuit het zuiden in de richting van het noorden. En als hij dan door Samaria gaat, dan gebeurt het zo omstreeks de middag, rond een uur of 12, als de zon hoog aan de hemel staat, dat de Heer Jezus vermoeid plaatsneemt bij de Jacobsbron net buiten het stadje Sichar. En hij wordt daar alleen achtergelaten door zijn discipelen die het stadje Sichar ingaan om daar eten te kopen. Dat lijken heel gewone gebeurtenissen, maar wij hebben de vorige keren gehoord, daar ligt Gods heilsbedoeling achter. Daar ligt Gods welbehagen achter. In vers 4 hebben we gehoord, hij moest door Samaria gaan. En dat betekende niet dat er geen enkele andere weg was. Maar dat wilde zeggen, God de Vader heeft zijn zoon met een opdracht door Samaria heen gestuurd. Omdat daar een vrouw was die zalig gemaakt moest worden. Een vrouw zo verloren, zo aardsgezind. En dat blijkt ook wanneer de Heer Jezus haar ontmoet. Want als zij haar ontmoet, als zij naar de bron toekomt, in totale onwetendheid wat haar gebeuren zal. Want daar heeft die vrouw niets van beseft toen ze in de richting van de put ging. En toen de Heer Jezus het gesprek met haar aanging en vroeg of hij iets te drinken van haar kreeg. Toen heeft ze in vijandschap geweigerd. Hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse ben? De Joden houden toch geen gemeenschap met de Samaritanen? En toen is de Heer Jezus zijn aanbod gaan laten uitgaan. Toen heeft hij het gezegd, zo lokkend en zo nodigend, vrouw, als u het toch wist. En daar hoort u in doorklinken hoe blind die vrouw was. Maar de Heer Jezus zegt, als u het toch wist wie het was die met u sprak, dan zou u van hem begeerd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. Levend water. Water waarvan geldt dat als u daarvan drinkt, u in eeuwigheid niet meer dorst. En toen is de Heer Jezus, ondanks aanvankelijk wat spottende woorden van die vrouw, denkt u dat u meer bent dan onze vader Jacob, toen is de Heer Jezus in zijn geduld verder gegaan. Ja, en toen is er bij die vrouw een bepaalde belangstelling gewekt. Toen is ze dan op een bepaald moment toch gaan vragen naar dat water. Heere, geef me dat water, zodat ik hier niet hoef te komen en zodat ik geen dorst meer zou hebben. Maar u herinnert zich waarschijnlijk nog wel dat toen die vrouw het zo vroeg, en de woorden verraden het eigenlijk al, Ja, dat die vrouw geen enkel begrip had van wat de Heer Jezus nu precies met levend water bedoelde. Hij bedoelde water voor haar ziel. Die dorstte naar de zonde. Hij bedoelde water dat haar vuile bestaan zou kunnen reinigen. En zij dacht enkel en alleen aan water voor het lichaam. Water voor het tijdelijke leven. En toen deze vrouw zo aardsgezind en zo blind omging met het aanbod van genade wat de Heer Jezus had laten uitgaan, toen heeft de Heer Jezus die confronterende woorden gesproken. Ga heen, roep uw man en kom hier. Woorden waarmee hij deze vrouw wilde gaan bepalen bij, ja eigenlijk bij één zonde aan de oppervlakte van haar leven. Maar wel een zonde die ook haar hele bestaan doortrokken had. En toen heeft die vrouw, huichelachtig als wij van nature zijn, toen heeft die vrouw geprobeerd daaronder uit te komen. Ik heb geen man. Maar de Heer Jezus is verder gegaan en hij heeft gezegd, dat hebt u wel gezegd, ik heb geen man, want u hebt 5 mannen gehad en de man met wie u nu leeft is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. En in die woorden die de Heer Jezus toen sprak, en dat waren pijnlijke woorden, dat waren confronterende woorden, maar in die woorden lag zoveel kracht. Ik moet het anders zeggen, bij die woorden kwam zoveel kracht van de Heilige Geest, dat die vrouw onder deze woorden is gaan buigen en gaan erkennen. En toen heeft ze het gezegd, ik zie dat ge een profeet zijt. Ik zie dat de woorden die u spreekt niet maar woorden zijn van een mens, maar van iemand die door God gezonden is. Ook die confronterende woorden, die woorden die spreken over mijn schuld, het zijn woorden van God. Ik zie dat ge een profeet zijt. En toen is die vrouw verder gaan vragen. We hebben daar vorige keer bij stilgestaan. Toen is die vrouw in vers 20 gaan vragen. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden. En gij zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Ja, dat was eigenlijk een vraag die deze vrouw stelde aan de Heer Jezus. En misschien dat het de vorige keer niet zo heel nadrukkelijk aan de orde is geweest, maar dat deze vrouw de gelegenheid neemt om haar vraag over de dienst aan God te stellen aan de Heer Jezus, dat is op zich goed. Die vrouw heeft de gelegenheid aangegrepen en dat ze haar vraag stelt is op zich niet verkeerd. En toch, en ik denk dat u zich het nog herinnert, toch hebben wij gezien dat achter deze vraag een bepaalde bedoeling lag. Deze vrouw was door de Heere overtuigd van haar zonde. En wat doet een mens als hij overtuigd wordt, echt innerlijk door Gods geest overtuigd wordt van zonde? Wat gaat hij dan doorgaans proberen? Wel precies hetzelfde als wat die vrouw hier bedoelt. Zo'n mens gaat kijken van de ene berg waar God op gediend wordt naar de andere berg. En hij of zij denkt, hoe kan ik het goed maken? Hoe kan ik die schuld ooit afbetalen? En in dat verband is het dat deze Samaritaanse haar vraag stelt. Wij aanbidden op de berg Gerizim. En u, die behoort tot het Joodse volk, u zegt dat Jeruzalem de plaats is waar we God moeten aanbidden. Waar moet ik God aanbidden? Waar moet ik God dienen? Wat is de plaats waar ik hem dienen kan en wat hem behaagt? Daar lag iets wettisch achter. Daar lag iets achter van het willen goedmaken met eigen godsdienst. Met eigen liefdedienst misschien, maar toch met eigen dienen. En toen die vrouw dat gevraagd heeft, toen heeft de Heer Jezus een lang antwoord gegeven, wat we nog een keer met elkaar moeten lezen, om ook de tekstwoorden van vanavond goed te begrijpen. Vanaf het 21ste vers. Jezus zei tot haar: vrouw, geloof mij. De ure komt wanneer gijlieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gijlieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulke die hem alzo aanbidden. God is een geest en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Uit dat lange antwoord wat de Heer Jezus hier geeft, wil ik eigenlijk nog twee dingen samenvattend terughalen. Wat de Heer Jezus hier in reactie op de vraag van die Samaritaanse vrouw, en vooral ook omdat hij de bedoeling van de Samaritaanse vrouw zag, wil doen, dat is: hij wil die vrouw erop wijzen, met al uw dienen van God zult u toch nooit kunnen betalen, want God is een geest. Daar moet u, vrouw, geen vleeselijke, geen menselijke, geen beperkte voorstellingen van hebben. God is een geest. Stel hem voor als een volmaakte God. Hij is volmaakt in zijn heiligheid en hij is volmaakt in zijn rechtvaardigheid. Hij is volmaakt in zijn eis. God is een geest en als u hem zou willen dienen, dan moet uw godsdienst helemaal geestelijk zijn. En dan moet het een godsdienst in waarheid zijn. Dan moet het in overeenstemming zijn met het woord van God, helemaal. En dan moet het ook van binnen waarheid zijn. De Heer Jezus heeft eis aan die vrouw voorgehouden. De Heer Jezus heeft scherp gepreekt. De Heer Jezus heeft het als het ware gezegd: vrouw, nu kun je je best gaan doen en nu kun je de Gerizim beklimmen en daar God gaan dienen. En je kunt de tempelberg in Jeruzalem beklimmen, want dat is ook de plaats die de Heer zelf heeft aangewezen. Maar al zou u uw uiterste best doen, u moet één ding niet vergeten: God eist altijd nog meer. Gods gerechtigheid eist altijd nog meer. En waarom deed de Heer Jezus dat? Iemand denkt misschien vanavond: is dat om die vrouw te ontmoedigen? Want dat is natuurlijk ook wat. Zo'n vrouw die ziet iets van haar zonde, van haar schuld. Ze krijgt er, laten we het maar zo ons voorstellen, ze krijgt er ook een besef van dat de Heer het waard is om gediend te worden. En ze ziet er iets van dat ze tegen hem gezondigd heeft. En nu wil ze het goed maken. Ja, en nu slaat de Heer Jezus al die pogingen als het ware in één keer weg. Als je me dan zo dienen wil, vrouw, dan moet u wel bedenken, God is een geest. Die wil volmaakt gediend worden. Wees gij lieden dan volmaakt. Wat doet de Heer Jezus, gemeente? Nee, niet om die vrouw in de wanhoop te brengen. Maar dat doet hij om haar ervoor te bewaren. Dat ze zal verongelukken in het hooggebergte van haar eigen goede werken. En van haar eigen gerechtigheid. En van haar eigen goede bedoelingen. En van haar eigen inspanningen. Deze vrouw moet aan een eind komen met alles van haarzelf. Dat is de bedoeling. En daar waar ze aan een eind komt met alles van haarzelf, met al haar goede bedoelingen en al haar wetsonderhouding en haar wetsbetrachting en haar dienen van God, daar is de plaats waar hij zichzelf bekend maakt. Maar tegelijkertijd doet de Heer Jezus in dat lange antwoord waar we de vorige keer al even over nagedacht hebben, vers 21 tot en met 24, ook nog iets anders. Enerzijds is zijn prediking scherp, zouden we mogen zeggen. Afsnijdend. Alle wegen die die vrouw nog wil inslaan om zelf een gerechtigheid voor de Heere tot stand te brengen, die worden afgesneden. Maar tegelijkertijd brengt de Heere Jezus met die woorden de gedachten van de Samaritaanse vrouw ook op de Messias die komen zou. Dat is iets wonderlijks. De Heer Jezus kan met enkele woorden soms heel verschillende dingen bereiken in het hart van een mens. Dat is vandaag nog zo. Kijk, dat geldt misschien wel op een heel aangrijpende manier wanneer het evangelie gepreekt wordt. Want dan is dat evangelie, Paulus schrijft het ergens, een reuk des levens ten leven. En een reuk des doods ten dode. Het woord heeft tweeërlei uitwerking. Het brengt een mens dichter bij de Heere en dichter bij de zaligheid. Of het laat een mens zich verharden. Ik moet dat anders zeggen. Of het is zo dat een mens zichzelf onder dat woord meer en meer verhard. Maar onder het woord gebeuren twee dingen. Het een of het ander. Dat is eigenlijk ook altijd de vraag die wij moeten meenemen als we de kerk uitgaan. Als we nou de drempel van de kerk straks weer overgaan. Wat heb ik nu met dat woord gedaan? Hoe ben ik nu onder dat woord geweest? Daar mag u het woord de schuld nooit van geven, ik ook niet. Maar wie ben ik nu onder het woord geweest? Maar de Heer Jezus kan zelfs door zijn geest in het hart van één en dezelfde persoon, door een bepaald woord, verschillende dingen doen. Hij kan een mens, zoals hij het ook bij de Samaritaanse vrouw doet, enerzijds afbrengen van al haar eigen gerechtigheid, van al haar pogingen om met eigen dienen van God de zaligheid te verdienen en haar schuld af te betalen. Dat aan de ene kant. Terwijl die met datzelfde woord ook een bepaalde hoop en een bepaalde verwachting gaat wekken in het hart van een mens. Dat is iets wonderlijks, gemeente. En dat moeten we proberen vast te houden. Als de Heere een mens onder de prediking arm maakt. En dat gebeurde bij deze Samaritaanse vrouw. Ze werd zo arm als wat. De Heer Jezus vertelde wat ze niet had. Ze had geen levend water. De Heer Jezus wees haar zonde aan. Toen werd ze nog armer. De Heer Jezus wees haar verzondigde bestaan aan, toen werd ze nog armer. Toen haalde hij een streep door heel haar godsdienst, toen kwam ze nog in grotere armoede terecht. En toen zei de Heer Jezus er nog bij dat God een geest was en dat hij volmaakte gehoorzaamheid eiste. En toen kon het helemaal niet meer. Toen zat ze helemaal aan de grond. Maar als de Heere een zondaar arm maakt onder de prediking. Echt arm maakt bij hem vandaan. Dan wekt hij toch altijd ook hoop. Dan wekt hij ook altijd iets van verwachting. Nee, geen verwachting meer van mij. Maar verwachting van de andere kant. En als u... Als jij nu in je leven moet ondervinden onder de prediking dat je steeds armer wordt en steeds troostelozer de kerk uitgaat, dat zou best de verzuchting van iemand kunnen zijn. Ik word steeds armer en steeds meer schuld en het wordt steeds onmogelijker. Dan mag u ook aan de Heere vragen, maar Heere, wilt u dat anderen ook doen? Dat er in mijn hart een hoop gewekt mag worden. En misschien dat iemand er toch iets van herkent en vanavond zegt, met alle armoede herken ik daar iets van, een bepaalde hoop die gewekt wordt. Is dat bijbels? Ja, dat zien we in onze tekst van vanavond. Kijkt u maar in vers 25, als de Heer Jezus die scherpe woorden heeft gepreekt, dan horen we die vrouw zeggen, de vrouw zei tot hem, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. De gedachten van deze vrouw werden heen geleid naar de komende Messias. Ik weet dat de Messias komt. Hoe wist die vrouw dat? Was toch een vrouw die midden in de zonde leefde? Was toch een Samaritaanse vrouw? Jawel, maar wel een vrouw die blijkbaar opgevoed was bij het woord. En dan is het wonderlijke dat zelfs bij zo'n diep gevallen zondares, boven wie wij ons geen van alle ooit moeten stellen, maar dat de Heere het woord wat ze misschien in haar jonge jaren nou heeft gehoord, waar thuis over gesproken werd, waar ze in onderwezen werd, dat de Heere dat woord gebruikt en laat terugkomen in haar gedachten. Ik weet dat de Messias komt. Want dat wist de Samaritaanse vrouw uit het woord. Uit de Bijbel. De Samaritanen hadden ook een Bijbel. Dat was maar een hele dunne Bijbel. Die bestond slechts uit de eerste 5 boeken van het Oude Testament. De 5 boeken van Mozes. Maar als u die 5 boeken doorbladert, dan ontdekt u dat ook daar de Messias al wordt beloofd. Denkt u maar aan de moeder van alle beloften. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Enzovoorts. En dat was misschien nog een moeilijke, een onduidelijke belofte. Maar dan die belofte die we hebben gelezen uit Deuteronomium 18. Waar de Heere zegt, een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hun broederen als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven en hij zal tot hen spreken. Dat is een belofte van de Heer Jezus, de Messias, als de grote profeet. En dat is ook een belofte die dus stond in het Bijbeltje, als ik het zo noemen mag, van de Samaritanen. En dan één ding, niet om het nodeloos ingewikkeld te maken, maar ik wil u dat toch niet onthouden. Weet u waar die belofte stond, die ik u zojuist heb voorgelezen? Die belofte van de profeet uit Deuteronomium 18, die stond in de Bijbel van de Samaritanen direct na het 10e gebod. Direct na de wet. Die wet waardoor deze Samaritaanse vrouw nooit meer zalig kon worden. Die wet die ze nog aangegrepen heeft. Waar moet ik God dienen? Maar de Heer Jezus heeft deze vrouw gebracht aan het einde van de wet. Maar bij de belofte van een komende profeet. En dan horen we die vrouw zeggen: ik weet dat de Messias komt. En ze zegt erbij: wanneer die zou gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Daar hoort u toch een bepaalde hunkering in doorklinken. Als hij gekomen zou zijn, de beloofde, de Messias, degene van wie de schriften spreken, ja, dan zal hij ons alle dingen verkondigen. Ziet u hoe de Heer Jezus in het hart van die Samaritaanse een verlangen gaat wekken, een dorst gaat wekken naar het levende water, naar de komende Messias. En dat zegt die Samaritaanse vrouw terwijl ze met de Heer Jezus in gesprek is en terwijl ze nog niet beseft dat hij het is. Maar er wordt in haar hart een verlangen gewekt. Ze krijgt hoge gedachten van hem. Een van de Schotse Bijbelverklaarders zegt dat. Als een mens in het licht van zijn eigen schuld hoge gedachten gaat krijgen van de Heer Jezus Christus, van zijn macht, van zijn gewilligheid, van zijn waarheid, dan is hij niet ver. Dan is hij niet ver meer van zo'n zondaar om zich bekend te maken. Het kan wel zo zijn dat er vanavond iemand hunkert naar dat moment. Heere, wanneer zult u zich toch bekend maken aan mijn hart? Wanneer mag ik u ontmoeten? Wel, als iemand in het licht van zijn eigen schuld, van zijn eigen onmogelijkheid, hoge gedachten krijgt van Christus, dan is hij niet ver meer. Dat is onze eerste gedachte, wanneer hij zich bekend maakt. In de tweede plaats, hoe hij zich bekend maakt. Ja, hoe maakt Christus zich bekend aan het hart van een zondaar? Dat is een levensbelangrijke vraag voor ons allemaal. Laat ik nog mogen onderstrepen vanavond, gemeente, dat is nodig. Dat is nodig. Het is nodig dat de Heer Jezus gepredikt wordt. Het is nodig dat hij in de banier van het evangelie hoog opgeheven wordt. Maar dat is niet hetzelfde als dat de Heer Jezus Christus geopenbaard wordt, bekendgemaakt wordt aan het hart van een zondaar. Als dat laatste gebeurt, ja, dan komt Christus in het hart. Als het eerste gebeurt, komt Christus alleen in het oor. En dat is groot. En dat geeft ons ook een grote verantwoordelijkheid. Maar het is nodig dat hij komt in het hart. Niet alleen in het oor, in het hart. Christus moet zichzelf bekendmaken, ontdekken. Hij moet mijn ogen voor hem ontdekken. De bedekking eraf halen. Hoe gebeurt dat? Laten we het maar opdiepen vanuit onze tekst. En dan gaan we vers 26 lezen. Jezus zeide, dat is het eerste. Dat is het eerste antwoord op de vraag: hoe maakt Christus zich bekend aan een zondaar? Jezus zeide. Dat is dus altijd door zijn woord. Dat is altijd door zijn spreken. Dat kan het gepredikte woord zijn. Dat kan het woord zijn dat u in de stilte van uw kamer leest. Dat kan een woord zijn wat u overdenkt. Dat kan een woord zijn wat u misschien al langer geleden uit uw hoofd geleerd hebt of gehoord hebt en dat de Heere terugbrengt in uw gedachten. Maar als de Heere zich bekend maakt aan het hart van een zondaar, dan doet hij dat altijd door zijn woord. Dat is het eerste. Niet het enige, maar wel het eerste. En daarom, als er in uw leven kennis is aan de Heer Jezus Christus, zult u zichzelf die vraag ook altijd moeten stellen: wat was het woord waardoor hij zich aan mijn hart bekend maakte? Wat was het woord? Dat is dus niet een visioen. Dat is niet een bepaald gezicht, maar dat is het woord. Jezus zeide. Ja, en dan een slagje dieper. Dat is een woord dat niet alleen doordringt tot het oor. Want dan zou iedere kerkganger een openbaring van de Heer Jezus Christus hebben. Maar dat is een woord dat doordringt tot in het hart. Dat moet u erbij bedenken. En dan wordt dat woord heel persoonlijk. Dat lezen we ook in onze tekst. Want als we verder lezen in vers 26. Jezus zeide tot haar. Dat is dus heel persoonlijk gericht. Als de Heer Jezus zich bekend maakt aan het hart van een zondaar, dan is dat zo heel persoonlijk. Dat kan een ander voor u niet doen. Met de meeste liefde, met de meeste gunning, met de meeste, noemt u maar op, overtuigende redenering, maar dat kan een ander voor u niet doen. Dat kan een ander voor u ook niet krijgen. Het komt er zo heel persoonlijk op aan. Als de Heere zich bekend maakt, is dat ook een persoonlijke zaak. Dan zou het kunnen zijn dat u in de kerk zit en dat de kerk helemaal vol zit. Maar als de Heere zich bekend maakt aan uw hart, dan blijven er twee over. Hij en u. En het woord wat hij spreekt is voor u. Voor u. En dat wordt ook het wonder. Ja, en wat is dat dan voor woord? Laten we het vragen aan die Samaritaanse vrouw. Wat was het toen de Heer Jezus zich aan haar bekend maakte? Het staat hier maar zo heel eenvoudig beschreven. Jezus zei tot haar: ik ben het die met u spreek. En toen de Heer Jezus dat zei, en toen hij zich met kracht bekend maakte aan het hart van deze Samaritaanse vrouw, toen vielen, gemeente, de schellen van haar ogen. En toen zag ze degene die met haar sprak zo totaal anders dan dat ze hem tot nog toe had gezien. Ze had hem gezien als een Joodse reiziger. Ze had hem gezien later als een profeet. Maar nu ziet ze hem als de Messias. Als de Christus. En wat ziet ze dan in hem? Wel, op dat moment ziet ze voor haar waarneming, voor haar beleving, alles in hem. Om het met een beeld te zeggen, maar dat moet u goed opvatten, want dat is niet letterlijk zo. Maar geestelijk gesproken heeft ze de Heer Jezus zien zitten, nee, niet meer naast de Jacobsbron waar hij wel zat, maar naast de bron der zaligheid. En ze heeft het gezien met ogen van geloof hoe de Heer Jezus Christus afgedaald is in de diepte van die bron, van die put. En hoe hij een putemmer in die bronnen van zaligheid en van heil heeft neergelaten. En ze heeft het mogen zien met ogen van het geloof hoe de Heer Jezus Christus met dat levende water tot haar naderde. En het levende water aan haar lippen zetten. Ze heeft er iets van mogen verstaan hoe de Heere Jezus het tegen haar zei. Vrouw, u hebt met veel boeleerders, met veel overspelers gehoereerd. En nochtans begeer ik u, zwarte bruid, als mijn bruid. Ik verklaar u mijn liefde, ik wil u reinigen. Ik wil uw dorstige ziel te drinken geven. Ze heeft hem zien naderen met de wateren van het heil en van de zaligheid. En ze heeft het ervaren hoe de Heer Jezus die wateren des levens aan haar lippen zette. Nogmaals, niet in een visioen. Maar de geestelijke werkelijkheid daarvan, dat hij gekomen was om ook haar zalig te maken. Zo slecht, zo onwaardig, zo verloren, zo niets betekenend met al haar werken als zij was tegenover God. En hij heeft zich over haar ontfermd. Ik ben het die met u spreek. En toen ze dat hoorde, en toen ze dat zag, toen is alles gaan spreken van zijn liefde. Toen heeft ze de liefde van de Heer Jezus Christus gezien in de ogen waarmee hij haar aanzag. En toen heeft ze de liefde van de Heer Jezus Christus gezien in zijn lippen die tot haar spraken en die uitgedroogd waren van de dorst. En toen heeft ze de liefde afgelezen van zijn met stof bedekte voeten die voor haar door het land van Israël gingen. En toen heeft ze de liefde van de Heer Jezus gezien in al die woorden. Ook die scherpe woorden die hij tot haar gesproken had. En toen ze dat zag, kan niet anders. Of toen is haar hart verbroken. Toen is er in haar hart zo'n wonderlijke mengeling gekomen van diepe droefheid. Een veel grotere droefheid over de zonde dan toen ze de zonde van haar overspel aangewezen kreeg. Want nu zag ze ook wie ze al die tijd in het gesprek tegen hem was geweest. En tegen zijn liefde. En tegelijkertijd zo'n diepe onuitsprekelijke vreugde. Want hij heeft haar opgezocht. En hij heeft zich naar haar overgebogen. En hij heeft zich over haar ontfermd. En hij heeft haar willen zalig maken. Kijk, dat is iets van hoe de Heer Jezus zich bekend maakte aan deze vrouw. Heeft deze vrouw alles van de Heer Jezus gezien? Nee, natuurlijk niet. Dat kan ook niet. Ze heeft iets van hem mogen zien. En na deze gebeurtenis, we weten niet hoe oud ze geworden is, dat hoeven we verder ook niet te verzinnen, maar na deze gebeurtenis zal haar hart er opnieuw naar verlangd hebben. Dat de Heere zich opnieuw en bij verdieping aan haar zou willen bekendmaken. Aan haar zou willen ontdekken. Dat ze meer mocht zien van hem. Heeft ze alles van hem gezien? Nee. Maar heeft ze alles in hem gezien? Jazeker. Ze heeft alles gezien in hem. Het leven gezien in hem. En dat is wat ik zojuist bedoelde toen ik zei, als Christus zo overkomt en zich bekend maakt, dan is vol, vol. Dan kan er voor je idee niets meer bij. Dan raakt de hemel een ogenblik de aarde. Zou een mens, gemeente, dat weten of zou die het niet weten? Dat weet hij. Als de Heer Jezus Christus zich bekend maakt aan zijn ziel, dan weet hij het, dan ondervindt hij het. Wordt dat bestreden nadien? Dat wordt geweldig bestreden, want daar komt de vorst der duisternis zeker op af. Wordt dat misschien later in de duisternis ook wel eens betwijfeld? Dat zou best kunnen, dat het betwijfeld wordt ook. Maar als een mens het mag ondervinden, dan weet hij het. Hij boog zich over naar mij. En dan de vraag, gemeente. En u voelt die vraag misschien wel aankomen. Ik stel hem aan u. Ik stel hem aan jou en ik stel hem aan mezelf. Kennen we iets van dit wonder? Van dit wonder. Dat Christus uw ogen opende voor hem. En dat u hem mocht zien. Is dat uw liefste? Is dat het voorwerp van uw geloof? Want dit is het voorwerp van het ware geloof. Een Heer Jezus Christus die zich bekend maakt aan een zondaar die alles verzondigd en verbeurd heeft. In de weg van het wonder. En een geloof, gemeente, in een Jezus op papier en in een aangepraten Jezus, dat kan je misschien even een goed gevoel geven. Maar dat zal u uiteindelijk in de steek laten. Dat zal u uiteindelijk ontvallen. Er is, mag ik het misschien ook positiever zeggen, er is bij de Heere meer te verkrijgen. Er is veel meer te verkrijgen dan Christus die zichzelf aan een zondaar bekend wil maken. Aan wie? Dat is onze laatste gedachte nog. Aan wie? Of waarom? Waarom maakte de Heer Jezus zich nu aan deze vrouw bekend? Dat was niet om iets in die vrouw. Er was niets in die vrouw dat dat verdiend heeft. Want wie was ze? Een vrouw die het leven had geleid van een publieke vrouw. Een vrouw die haar lichaam aan de ene na de andere man had weggegeven. Een vrouw die gezondigd had. Een vrouw die de Heer Jezus zo vijandig gezind was geweest. Een vrouw zo aardsgezind. Een vrouw zo blind en zo onwetend. De Heer Jezus neemt, als hij een zondaar met zichzelf bekend maakt, geen enkele reden in de mens. Daarom kan het voor de grootste van de zondaren. Daarom kan het ook vanavond nog voor de grootste van de zondaren, als het voor die Samaritaanse komt. Als de Heer Jezus deze vrouw wilde opzoeken, zou er dan een zondaar te groot zijn voor hem? Waarom is het dan? Waarom is het dat de Heer Jezus zich, ondanks al die vijandschap en ondanks al dat verzet en ondanks al die schuld, over deze vrouw heen buigt? Vers 4. Hij moest door Samaria gaan. Alleen dankzij vrije genade. Genade die onderscheid maakt waar er geen onderscheid is. Dat we daar voor ons eigen hart, voor ons eigen leven ook een beroep op zullen doen. Heere, het kan niet om iets uit mij. maar wilt u het doen uit vrije genade. En dat is de laatste reden waarom de Heere zich bekend maakte. Waarom ook aan deze Samaritaanse vrouw? Daar hopen we, als de Heer het geeft, over 2 maanden nog een keer over na te denken. Dat is omdat de Heere uiteindelijk altijd aanwerkt op de eer van zijn naam. En daar gaat het ook in Samaria om. Als deze vrouw straks teruggaat naar Sichar, dan ligt er een belijdenis op haar lippen. Dan hoort u het haar zeggen: kom en zie een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Dan gaat ze roemen in hem. En als u het goed beluistert, dan gaat ze zichzelf verootmoedigen. En zichzelf ook na ontvangen genade beschuldigen. Dan heeft ze zichzelf zo hoog niet meer staan. Kom en zie een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan, ze bedoelt misdaan heeft. Maar is hij niet de Christus? En dan is het op het getuigenis van deze vrouw dat velen uit de stad van Sichar uitgaan. En dat velen aan de voeten van de Heer Jezus terechtkomen en door genade tot geloof worden gebracht. Deze vrouw is de eerste van velen in Samaria, opdat de eer van Christus zal schitteren in dit verachte, half heidense land. De Heere wordt erin geëerd. Als een zondaar zalig wordt, de Heere wordt erin geëerd. Als Christus zich aan een zondaarshart bekend maakt. En gemeente, ik hoop dat iedereen van ons vanavond zegt, dat zou ik nu ook willen. Of dat zou ik bij vernieuwing willen. Och, werd ik derwaarts weer geleid. Maar neemt u dan het onderwijs van Johannes 4 ook ter harte. Waar begon de Heer Jezus mee in het leven van de Samaritaanse? En waar werkte hij naartoe in het gesprek met de Samaritaanse? Hij begon, jazeker, met zijn aanbod. Maar toen het veracht werd, en dat werd niet veracht door deze vrouw omdat ze slechter was dan wij, maar dat werd veracht omdat ze even slecht is als wij. En omdat wij het ook verachten. Als het veracht wordt door een mens, en het wordt veracht van nature, door mij en door u, dan gaat de Heere de schuld aanwijzen en een zondaar vernederen en verootmoedigen. En sta Christus niet tegen als hij dat gaat doen in uw leven. Als hij daar misschien mee bezig is in uw leven. Als er geschud wordt aan uw levensboom. Maar vraag hem, Heere, werk maar door. En trek maar door. En ontdek me maar dieper. En neemt u de gronden, alle valse gronden en alle zandgronden in mijn leven maar onder mijn voeten vandaan. Want daar lijkt wel omkomen. Dat was het voor deze vrouw ook. Maar het was uiteindelijk eeuwig leven. Een openbaring van de Heer Jezus Christus. In wie het leven is. En als u het herkent in uw leven. Hem gezien. Iets van hem gezien en toen ook alles in hem gezien. O, sta naar nieuwe, naar diepere ontdekkingen van hem. Maar besef het ook, dat de Heere ook in het voortgaand zich bekend maken aan een zondaar, en steeds rijker en dieper zich bekend maken aan een zondaar, een mens altijd weer brengt in die diepte. Waar hij alles wordt en ik niets. Amen. Eindigen we met dankgebed. Genadige God, u hebt ons nog gegeven dat we vanavond zo bijeen mochten zijn. U gaf ons nog uw woord en ondersteuning van omhoog en we zeggen uw namen dank voor. En we bidden van u, Heere, geeft u toch dat we door genade geen vreemdeling zullen blijven van deze dingen. En als u het gaf te smaken, Heere, als u het gaf te ervaren, iets te mogen zien van hem en alles in hem te mogen zien, o wilt u er dan opnieuw brengen? En wilt u uw kinderen daar ook voor inwinnen, als ze soms diepe wegen daarvoor moeten gaan? Heere, leid ons tot Christus. En leid u degene die u tot hem bracht in hem. En laat niemand van ons zonder Christus verloren gaan. Heere, hoor ons zo. Bewaar ons als we van hier gaan. Gedenk ons om Jezus wil. Amen. Psalm 52, het zevende vers is de slotzang. 52 vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.